onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 45 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 45, de eerste drie versen.
Thank you.
schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilige en feilbe woord en wel in de profetie van Jesaja en daarvan het 63ste hoofdstuk nog vooraf, de 12 artikelen van het algemeen christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemen nu de schriftlezing uit Jesaja 63. Wie is deze die van Edom komt met besprenkelende klederen van Bosra? Deze die versierd is in zijn gewaad, die voortrekt in zijn grote kracht. Ik ben het die in gerechtigheid spreekt, die machtig bent te verlossen. Waarom zijt gij rood aan uw gewaad en uw klederen als van een die in de wijnpers treedt? Ik heb de pers alleen getreden en er was niemand van de volken met mij. Ik heb hen getreden in mijn toren en heb hen vertrapt in mijn grimmigheid. En hun kracht is gesprengd op mijn klederen en al mijn gewaad heb ik bezoedeld. Want de dag der wraken was in mijn hart en het jaar mijner verlosten was gekomen. En ik zag toen er was niemand die hielp en ik ontzette mij en er was niemand die ondersteunde. Daarom heeft mijn arm mij heil beschikt. En mijn grimmigheid die heeft mij ondersteund. Ik heb de volken vertreden in mijn toorn. En ik heb hen dronken gemaakt in mijn grimmigheid. En ik heb hun kracht ter aarde doen nederdalen. Zie, ik zal de goede tierenheden des Heeren vermelden. De veelvoudige lof des Heeren naar alles wat de Heer ons heeft bewezen. En de grote goedheid aan het huis Israëls die hij hun bewezen heeft naar zijn barmhartigheden. En naar de veelheid zijn er goede tierenheden. Want hij zeide, zij zijn immers mijn volk, kinderen die niet liegen zullen. Alzo is hij hun geworden tot een heiland. In al hun benauwdheid was hij benauwd, en de engel zijns aangezichts heeft hen behouden. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen verlost, en hij nam hen op, en hij droeg hen al de dagen van ouds. Maar zij zijn wederspannig geworden, en zij hebben de Heilige Geest smarte aangedaan. En daarom is hij hun in hun vijand verkeerd. Hij zelf heeft tegen hen gestreden. Nochtans dacht hij aan de dagen van ouds, aan Mozes en zijn volk. Maar nu, waar is hij die hen uit de zee opgebracht heeft met de herders zijn kudde? Waar is hij die de Heilige Geest in het midden van hen stelde? Die de arm zijner heerlijkheid heeft doen gaan aan de rechterhand van Mozes? Die de wateren voor hun liet dragen zich te kliefden, opdat hij zich een eeuwige naam maakte. Die hen leidde door de afgronden als een paard in de woestijn, struikelde zij niet. En gelijk een beest dat afgaat in de valleien, heeft hun de geest des Heeren rust gegeven. Alzo hebt gij hun uw volk geleid, opdat gij u een heerlijke naam zoudt maken. Zie van de hemel af en aanschouw van uw heilige en heerlijke woning, waar zijn uw ijver en uw mogendheden, het gerommel uws ingewands en uw barmhartigheden. Zij houden zich tegen mij in, gij zijt toch onze vader, want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet, maar gij, o Heere, zijt onze vader, onze verlosser, van ouds af is uw naam. Heere, waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? Waarom verstokt gij ons hart, dat wij u niet vrezen? Keer weder om uw knechten wil, de stammen uw erfdeels. Uw heilig volk heeft het maar een weinig tijd bezeten. Onze wederpartijders hebben uw heiligdom vertreden. En wij zijn geworden als die over welke gij van ouds niet hebt geheerst. En die naar uw naam niet zijn genoemd. Tot zover de schriftlezing zoeken wij het aangezicht des Heren. Een gemeenschappelijk gebed. Heren, o, wat gij geleden heeft, dat is allemaal op rekening geschreven van uw kerk. Maar we moeten verstaan, uw lijden dieper verstaan als het ons voorkomt. Want gij hebt in uw lijden de duivel en al de vijanden van uw kerk verslagen. Want gij zijt daaruit tevoorschijn getreden als overwinnaar. Over dood, hel en graf. Over de duivel en al zijn satanische praktijken. Die ook zich in onze dagen laten gelden. Ze zijn allemaal overwonnen. En gij geeft uw volk de overwinning in de hand. Gij werpt het in de schoot. Schoon niet mee uitgetogen, want gij zegt, ik heb de pers alleen getreden. En niemand van de volkeren was met mij. O, wat was dat? En wat is dat toch een heerlijke gedachte, dat gij als overwinnaar over dood, hel en graf, die buit die gij voor uzelf niet nodig had, maar de kerk in de schoot hebt geworpen, schoon niet mee uitgetogen. Heren, o, mochten we ons daar in deze weken over verblijden, over het lijden van Christus, zoals wij ook uit de 12 artikelen hebben opgelezen, waartoe hij van de Vader is gezonden, opdat hij met zijn zelfs offerande zondaren zo zalig maken en verklaren. Dat we er alle toch kennis aan moeten hebben, Heren, dat het niet in het verstand blijft hangen, maar dat het in ons hart zou geopenbaard worden, want gij hebt uw raad geopenbaard aan uw kinderen, dat zij daarin besloten liggen, in die raad des Heren, in die zalige komst van Christus en in zijn volbrachte middelaarswerk. Dus niet naar waarde te schatten. En mochten we erin opwassen, zoals ook hier beschreven staat, gij zijt alleen uitgetogen, niet met heerlegers. Gij hebt ze alleen verslagen. Gij hebt hun vijandschap gedood. En op de dag der dagen zal het allemaal geopenbaard worden. En zoals het hier is voorzegd en ook door Christus is vervuld, maar dan in de volle betekenis ervan, want ik ken het in delen, ook in die zin, maar dat gij uw vijanden hebt overwonnen, heb gij gedaan als borg voor uw kerk. Sions betalende borg en als plaatsbekleder voor de zijne. Dan roept Paulus het uit, o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en kennis Gods. Het is niet te doorgronden wat gij hebt gedaan in uw ondoorgrondelijke barmhartigheid, uw lieve zoon naar deze wereld gezonden, opdat hij die overwinning zou behalen over dood, hel en graf, de waartegen niemand kan strijden dan u alleen. God en mens tegelijk, Heren, het gaat onze bevatting te boven. Het geloof kan het verstaan als zij er de ervaring ervan heeft, die in uw woord staat opgetekend en die vermaakt wordt in de uren der minne. O, Heere, schenk ons die smaak, dat het aan ons gehemelte zoet mag zijn, in geestelijke zin. Want mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord wat uit uw mond uitgaat. O, dat er onder ons nog van dat goddeloze schuim gevonden mag worden. En dat is er, want uw woord zegt het, heel de wereld voor u verdoemelijk. En dat het ook gekend mag worden ook die verlossing van dat schuim, uit dat schuim, uit dat schuimend leven. Want we zijn schelmen geworden in Adam, gevallen schelmen, vandalen. Hier, o, die heerlijkheid die Christus heeft verworven, mag Gij dat ook vermaken. Want Gij zijt een God die de goddeloze rechtvaardigt. O, wees ons een God van nabij in het spreken en in het luisteren. Dat het ons een wonder mag zijn dat we nog onder uw woord mochten verkeren. Daar er zoveel dit alles moeten missen. Gedenk uw volk wereldwijd, uw kerk, uw gekochte kerk. En voeg er nog toe. De uitbreiding van uw koninkrijk, dat moest toch onze zaak zijn. En zoals we dat lezen bij de profeten die daarmee bezet waren. Want gij lacht het hen op, de apostelen. Om op die leer te mogen worden gebouwd op dat fundament van de apostelen en profeten. Waarvan Christus Jezus de uiterste hoeksteen is. Heere, maak uw naam en uzelf heerlijk onder ons, opdat u uw lof zouden vertellen. Breng ze nog toe, ook onder de kleine, Heere, grijp. Het gezegd, en gij zegt het nog, laat de kindertjes tot mij komen. En verheerlijk ze niet, en verhindert ze niet, want dezulk is het koninkrijk der hemelen. O, vervul ons dan met die vrezen waarvan de psalmist in 119 melding maakt. Die vrezen des Heren. En gaat ons verstand te boven, want uw woord is geen begripsboek. Dat willen ze er in onze dagen allemaal wel van maken. Maar dan is het uw woord niet meer. Want uw woord is bovennatuurlijk, van boven gegeven. Door u gegeven in de hand van mensenkinderen. O, dat gij u bedient van mensenkinderen. Het moest ook ons een wonder zijn. Gij hebt niemand nodig. Want gij zijt er volzalig in uzelf. Maar gij verheerlijkt uzelf uit stof. Zo hebt gij ook deze wereld geschapen, de mens geschapen. Uit niets iets. En zo doet gij het ook in de herschepping. Mocht het gekend worden. Om Jezus willen. Amen. We leven in de Leidersweken, zou de oude leraar zeggen. En daar is hier zo'n hoofdstuk aangewaaid. Veel meer hoofdstukken natuurlijk. Maar dat was me een wonder dat er staat geschreven. Wie is deze die van Edom komt? Edom. Dat zijn de Edomieten. Wie is Edom? Dat zijn de vijanden van Christus. Wie is Edom? Esau. Wie is deze die van Edom komt? Je zou toch zeggen die van Jeruzalem komt. Want Christus was uit de stam van Juda. Hij was niet van de Edomieten. Waarom staat er hier dan geschreven? Wie is deze die van Edom komt? Weet je wie dat gaan verstaan? Die zielen die voor God verloren liggen. Die enkel schuim voor God zijn geworden. Dat wordt hier een verlossingswoord. Wie is deze die van Edom komt met besprenkelende klederen van Bozra? Bozra was de hoofdstad van Edom. En dat betekent dat Christus in zijn lijden en sterven de overwinning heeft behaald op de vijanden van zijn kerk. Hij is uitgegaan, want hij zegt niet voor niks, ik heb de pers alleen getreden, omdat er niemand was die die pers traat. Wat betekent dat? Dat hij uit Edom komt, omdat hij daar is heen getrokken, om met zijn zwaard, het zwaard zijns monds, al die vijanden van zijn volk te overwinnen en door het zwaard te doden. Dus goed verstaan, het lijden van Christus, daarin lag zijn overwinning. Over de vijanden van zijn kerk. En daarom staat er ook. Hij is tussen de misdadigers gekruisigd geweest. Hij is in het graf der goddelozen geweest. En hier wordt hij beschreven. Wie is, en dat was voor Jesaja ook een vraag. Wie is deze? Die van Edom, want het was een een visioen door de profeet van God gegeven. Die van Edom komt met besprenkelende klederen van Bozra. Deze die versierd is in zijn gewaad. Het was een versiering, want zijn klederen waren met bloed besprenkeld. En we lezen in Openbaring 19 eigenlijk hetzelfde. Als daar staat geschreven, en hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was. Besprenkeld, geverfd, besprenkeld. We weten dat ook van de heilige doop. En dan wordt het voorhoofd van de doopeling gesprenkeld. En hier staat geverfd. Dat is gedoopt, baptizo. Dus daar wordt sprenkelen, by the way, dat wil ik even zeggen, sprenkelen en geverfd. Op één lijn gesteld. Sprenkelen en onderdompeling. Baptizo. Staat hem ingeschreven. Hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was. En zijn naam wordt genoemd het woord Gods. En de heerlegers in de hemel volgden hem op witte paarden. Gekleed met wit en rein fijn lijnwad. En uit zijn mond ging een scherp zwaard, opdat hij daarmede de heidenen slaan zou, moet het dat allemaal geestelijk verstaan. Christus is er niet met een letterlijk zwaard tegenaan gegaan, nee. Zijn mond is het scherpe zwaard. Uit zijn mond, zijn woorden, is dat scherpe zwaard. Opdat hij daarmee de heidenen slaan zou en hij zal hen hoeden met een ijzeren roede en hij treedt de wijnpersbak van de wijn des torens en de gramschap des almachtige Gods. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven deze naam, Koning der Koningen, Heere der Heren. Dus dan heb je hetzelfde als wat hier staat geschreven in Jesaja 63. Waarom zijt gij rood aan uw gewaad en uw klederen als van een die de wijnpers treedt? En dan zegt hij, antwoordt hij op die vraag van Jesaja, ik heb de pers. Dat is de wijnpersbak van Gods toren. Ik heb die pers alleen getreden. En er was niemand van de volkeren met mij. Er was niemand die ten strijde trok. Nee, Mozes niet, de profeten niet. Er was niemand. En daarom heeft hij de pers alleen getreden. Hij is niet achtergebleven, maar hij is uitgetrokken. En hij heeft die pers, waarin hij zijn vijanden verzameld heeft, getreden. Want hij zal de goddelozen als schuim teniet doen. Wegdoen. We hebben vanmorgen gehoord door de schootsteen spoelen, maar dat is veel erger. Ze worden in de vuurput, in de eeuwige vuurput geworpen. En ik heb hen getreden, daar heb je weer hetzelfde woord als we vanmorgen hebben overdacht uit die Psalm 119, vers 118 en 119. Ik heb hen getreden in mijn toorn en hen vertrapt in mijn grimmigheid, in die wijnpersbak. En hun kracht is gesprengd, hun kracht, dat is, wat is nou de kracht van een mens? Dat is het bloed. Als het bloed uit je lichaam loopt, heb je geen kracht meer en dan sterf je. En hun kracht is gesprengd op mijn klederen. En dat was het overwinningsteken. Want dat wordt hier in de eerste plaats bedoeld. Waarom zijt gij rood aan uw gewaad en uw klederen als van een die de wijnpers treedt? Hij had zijn vijanden in hun kracht overwonnen. De duivel onder overwonnen. Waarom staat dat daarin, die 12 artikelen? Hij is ter helle nedergedaald. Er was geen mens te vinden die dat deed. Hij heeft het gedaan. Hij is ter helle nedergedaald om die helse vijanden te vertreden in hun bloed. Om die helse vijanden te overwinnen. Om die helse vijanden tot een hel te zijn. De dood tot de dood te zijn. Want hij heeft de dood verslonden tot overwinning. Ik heb de pers alleen getreden en er was niemand van de volkeren met mij. En dat was de eeuwige liefde des vaders om zijn enige geliefde zoon te zenden, opdat zijn eer door hem zou verhoogd worden en de geschonden deugden, niet, die deugden kunnen niet geschonden worden, want God is niet te schenden. Maar wat wij hebben laten vallen in het paradijs, dat heeft Christus opgenomen en vervuld, ten volle vervuld. Daarom wordt hij ook wel de tweede adem genoemd. Wat de eerste adem heeft laten vallen, dat heeft de tweede adem volmaakt, vervolmaakt. Ik heb hen getreden in mijn toren en ik heb hen vertrapt in mijn grimmigheid. O kinderen, wat zal toch dat lot zijn als jij je niet bekeert, als je niet God te voet valt. Want dan zal je ondergaan wat hier geschreven staat, dan zal hij je ook vertreden. En hun kracht is gesprengd op mijn klederen en al mijn gewaad heb ik bezoedeld. Bezoedeld, ja, want hij heeft zich tot de hel toe vernederd. En daarin lag ook zijn overwinning. Dat moest, ja. Daartoe had de Vader hem gezonden in de eerste plaats. Om zijn naam en zijn deugden te verheerlijken en zijn heilige wet te vervullen. Want om zondaren zalig te maken, er lag een prijs aan ten grondslag. Denk er goed om. Als je dat overslaat in het kader van het lijden van Christus, dan sla je eigenlijk alles over. Dan ligt een prijs aan ten grondslag aan de verlossing van de uitverkorenen. Want de dag der wraken was in mijn hart. Dat heeft hij van eeuwigheid in zijn hart gehad. De dag die van God bestemd was ter wraken om de vijanden van zijn kerk te straffen en de uitverkorenen te redden. Dus het is weer beide, hè? Het is weer beide. En dat kan je nooit van elkaar losmaken. Je kan niet het ene van het andere isoleren. Als er staat geschreven, als je Jesaja 53 leest, dan zou je haast zeggen dat is een verloren zaak. De man van smart en verzocht in krankheden, als iemand hem aanzag, er was geen begeerlijkheid in hem. En daarin lag nou juist zijn eeuwige overwinning. En als je het zo niet alleen beschouwt, want beschouwen, dat is ten allemaal nog uitwendig blijven. Maar als je het zo niet in je hart gaat krijgen openbaard, wat weet je dan eigenlijk van die leidende borg? Hij is gekomen om de wil des vaders te doen. Dat staat altijd nummer 1. Om de wil des vaders te doen. En in die wil is de zaligheid van de uitverkorene begrepen. Ja. Want de dag der wraken was in mijn hart en het jaar mijner verlosten was gekomen. Het hoort altijd bij elkaar. Hij is ten eerste gekomen, nogmaals, om de wil des vaders te doen. En dat bestond ook in het vertreden van de vijanden. In het overwinnen van de duivel. Het overwinnen van de zonde. Om de zonde teniet te doen. Dat betekent die overwinning over de zonde, over hel, dood en graf. Omdat alles eeuwigheidswaarde te geven wat die overwinning betreft, want hij is ook uit het graf opgestaan om zijn volk ook die eeuwige zaligheid te bezorgen als middel aan van toepassing. Want de dag der wraken was in mijn hart, al van eeuwigheid. De Heer is de duivel een eeuwigheid voor geweest, hij is de gevallen mens een eeuwigheid voor geweest. En het jaar mijner verlosten was gekomen, dus het jubeljaar van de verlossing der kerk. En ik zag toen, en er was niemand die hielp. En er staat al geschreven in vers 3, ik heb de pers alleen getreden. Oh, als hij dat mag preken. Dat de zaligheid is alleen gelegen in Christus. In en door Christus. En er komt geen mens aan te pas. Er komt geen mens aan te pas, want de dag der wraken was al in zijn hart. Voordat ik begon te leven, zegt David, was ik hem al in uw boek geschreven. Ja, dat eeuwige wonder. Christus wordt de goddeloze gestorven. Te zijn de tijd toen we nog niet geboren waren. Veel meer zijnde, door zijn bloed gereinigd, nu wij tot het geloof gekomen zijn. Dan wordt het alleen maar des te heerlijker. Want je kan van de verwerving niet leven. Je kan van de verwerving niet leven. En als je nou bedenkt dat de huidige prediking is helemaal vervalst. Daarin vereenzelvigen ze de verwerving met de toepassing. Dat is hels bedrog hoor. Dat is echt hels bedrog. Want dan is het met de verwerving klaar. Als je in de verwerving gelooft en dan wordt het geloof een nieuwe Christus. En dan komt Christus er niet meer aan te pas. Die hebt niks meer te doen. Nee. Want de mens heeft het zelf ter hand genomen. Maar hier staat er was niemand die mij hielp. Er was helemaal niemand. Ook niet in de weg van de bekering. Is er geen mens die helpt. Het is geen meewerkende genade. Het is vrije genade. uit genade zijt gij zalig geworden. En niet uit u, maar het is Gods gave. Er was niemand die mij hielp en ik ontzette mij en er was niemand die mij ondersteunde. Daarom heeft mijn arm mij heil beschikt. Hij is ondersteund geworden door zijn goddelijke natuur. De menselijke natuur is ondersteund geworden door zijn goddelijke natuur. En mijn grimmigheid, die heeft mij ondersteund. Ja, dat is ook weer zo'n hele aparte uitdrukking te weten. De grimmigheid waarmede ik ontstoken ben tegen de vijanden mijn kerk. Moet je goed verstaan. Dan zal ik maar een eenvoudig voorbeeld noemen. Je ziet dat een van je geliefde relatives in gevaar van de dood is. En je ziet bijvoorbeeld, laat ik maar zeggen, je buurvrouw, die wordt door vijanden belaagd en ze willen haar vermoorden. En dan maak je je eigen zo boos, laat ik het zomaar eens zeggen, maar dat geeft je extra kracht om die moordenaars te overwinnen. Die overwinning bereik je niet door fatalisme. Nou, en vatsigheid. Nou, dan hebben mensen geen kracht. En de duivel die vindt dat prima, dat de hele kerk in vatsigheid en in luiheid verkeert. Dat vindt de duivel heel best. Dat is ook wat die werkt. Daar staat hier, mijn grimmigheid, die heeft mij ondersteund. Dat is heel menselijk uitgedrukt, maar dat moet je verstaan, ook ten aanzien van Gods volk. Strijd om in te gaan door de enge poort, ja, maar ook in de volle wapenrusting Gods. Weet je, wanneer Stefanus op het hoogst van zijn kracht was, toen die met heilige toorn werd vervuld, met heilige verontwaardiging. Ja. Toen Christus die handel zag op het tempelplein, werd hij vervuld met de ijver van Gods huis. En daarom staat hier ook, en mijn grimmigheid, die heeft mij ondersteund. Dat is heel menselijk uitgedrukt, want de Godheid heeft dat niet nodig. De Godheid kan ook niet lijden. Maar daarom is hij als mens naar deze wereld gezonden, uit de maagd Maria geboren en door de Heilige Geest verwekt. En daarom heeft hij ook letterlijk de goddelijke natuur. Christus is ook God. Ja, vanzelfsprekend. Christus, dat is zijn ambtsnaam, dat hebben we vanmiddag op catechisatie nog overdacht. Dat hij ons is geschonken tot profeet, priester en koning. En wij worden niet gered door zijn eigen naam. Ja, u dan die gelooft is hij dierbaar, dat is de naam Jezus. Maar Christus is zijn ambtsnaam. Hij onderwijst zijn volk. En door zijn priesterlijke bediening, kan je ook lezen in het hoge priesterlijke gebed, door zijn voorbidding, dan wordt onze redding als wij het eigendom van Christus zijn, daarin bezegeld. En daarin treedt hij dagelijks tussen en pleit bij de Vader om de verlossing van zijn kinderen. En dat wordt altijd verhoord, want nogmaals, er ligt een prijs aan ten grondslag, zijn eigen bloed. Hij toont aan de Vader zijn bloed. Vader, ik wil niet dat deze in het verderf nederdalen, want ik heb verzoening voor hem gevonden. Daarin ligt de kracht. En dat heeft hij bereikt doordat hij door zijn grimmigheid werd ondersteund. Nogmaals, dat eenvoudige voorbeeld in de tijd. Als je met heilige toren bezet bent, dan ben je vaardig tot de strijd. Vervat je dat? En die meer dan 20.000 helpers die tot Gideon kwamen, die waren niet vaardig tot de strijd. Nee. Kijk maar hoe ze drinken, zegt de Heer, als een hond. Hij zegt, daar heb ik niks aan. Zijn fatalisten, die hebben hun hand niet op hun pistool. Nou, dat is allemaal eenvoudig menselijk uitgedrukt, maar zo is het wel. Zo is het wel. David, die was een krijgsman en die was altijd alert, laat ik het eens zo zeggen. Altijd alert, want hij had zoveel vijanden. Hij kon zich niet veroorloven om ergens in het veld te slapen en net doen alsof er geen vijanden bestonden. Nee, nee. Ja, ik lag en sliep gerust, verzeerde trouw bewust. Maar dan ben je in de schuilplaats des Allerhoogsten. En niet zomaar in het open veld, om het zomaar eens te zeggen. Nee, en mijn grimmigheid, die heeft mij ondersteund. Want de grimmigheid des mensen, dat ergens in Gods woord, zal u loffelijk maken. De grimmigheid des mensen zal u loffelijk maken, want de gramschap Gods is nog hemelhoger dan alle gramschap der mensen bij elkaar. Want door zijn gramschap, je kan ook zeggen door zijn toren, Ik heb hen getreden in mijn toren en heb hen vertrapt in mijn grimmigheid. En hun kracht is gesprengd op mijn klederen. Dat bloed van die vijanden, daar was zijn kleed, zijn overwinningskleed mee doordrenkt. En er staat geschreven, deze die versierd is in zijn gewaad. Dat wordt niet als een nederlaag beschouwd, maar juist als een overwinning, als een versiering. Dat bloed van die vijanden aan zijn klederen is gesprengd, mee doordrenkt. En daarin heeft hij de kracht van zijn vijanden verbroken. Dus dat lijden van Christus, dat houdt wel veel meer in als je er zo oppervlakkig over denkt. Ja, en als je dan Jesaja 53 leest, dat doet alleen kracht bij verloren zielen. Dat zal ik je vertellen uit mijn eigen leven. Ja. En ook als je dan door ziekte bent geveld, dan krijg je hier de troost uit. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. Dat draagt de kerk niet alleen. Nee, dat heeft hij op zich genomen, voor zijn rekening genomen. En ik zag toen, er was niemand die mij hielp en ik ontzette mij en er was niemand die mij ondersteunde. Daarom heeft mijn arm, dat is de arm des vaders, mij heil beschikt en mijn grimmigheid die heeft mij ondersteund. En ik heb de volken vertreden in mijn toren en ik heb hen dronken gemaakt in mijn grimmigheid en ik heb hun kracht ter aarde doen nederdalen. Dus dat lijden van Christus staat helemaal in het teken van zijn overwinning. En Gods volk is meer dan overwinnaar in hem die ons leven is. En we zijn niet met hem uitgetogen. De buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen, dat is de kerk, de bruid in de hand, in de schoot. En toch niet meer uitgetogen. Nee, nou kijk, dat heeft de Heere nou voor zijn volk gedaan als borg voor zijn kerk. Die prijs heeft hij aangebracht en hij is ook in hun plaats gaan staan. Hij is tot de grootste der zondaren gerekend. Gerekend in de toekomst. Hij was het niet. Nee, als er nog geen zonde gekend, nog gedaan. Maar hij is het geworden in de toerekening. En daarop volgde de straf des vaders. Ten dagen als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven. Het gaat veel dieper als dat wij zo denken hoor. Denk er goed om, want die plaatsbekleding van Christus, hij is in de plaats van de eerste Adam gaan staan en daarmee in de plaats van alle zondaren die hij met zijn bloed heeft gekocht. Vader, ik heb gegeten, reken mij de straf toe. Dat heeft hij allemaal vrijwillig aanvaard, alsof hij het had gedaan. Hij had het niet gedaan, nee. En er zijn wel voorbeelden van dat die plaatsverwisseling ook wel letterlijk gebeurd zijn onder mensen. Als er een jonge jongen tot de galg werd veroordeeld, dat er een oudere zijn plaats innam. Ja, nou, daar kan ik je wel van vertellen. Ik heb de volken vertreden in mijn toren. Dus hij heeft niet alleen die vijanden van zijn volk verslagen, maar hij heeft de volken vertreden die zich niet bekeren, die zich niet laten gezeggen als de van God geroepen zendelingen uitgaan en het woord verkondigen, dan worden ze vertreden in zijn toren. Ik heb hen dronken gemaakt, zoals in de dagen van Noach. Op de prediking van Noach heb geen mens zich bekeerd. Als je daar eens goed over nadenkt, als je daar kennis aan mag hebben, dat je het eigendom van Christus bent, en dan begrijp je in de eeuwigheid niet dat mensen zich niet bekeren. En zijn kinderen staan naar eeuwigheid voor de deur. En denk aan die twee piloten, die kwamen in een twinkeling of een aai, werden ze uit de tijd weggenomen. Dat is wat. Dat is wat, want het leven kan zo schielijk afgesneden worden. Ja. Ik heb hen dronken gemaakt in mijn grimmigheid en ik heb hun kracht ter aarde doen nederdalen, omdat hij hun kracht heeft gebroken. En de kracht, nogmaals, is het bloed. Bloed geeft aan een mens, dat is alleen maar lichamelijk gezegd, maar het bloed geeft aan de mens kracht. De kracht is gelegen in het bloed. Ja. Ik heb hen dronken gemaakt in mijn grimmigheid en ik heb hun kracht ter aarde doen nederdalen. Dat is in het graf. Want toen Christus uittoog tot in Edom toe, dus dat betreft alle heidenvolken, daar moet je niet alleen de Edomieten voor op aanzien, nee, alle heidenvolken. Toen heeft hij hun kracht gebroken. Daarom hoeft Gods volk geen mens te vrezen. Want dat is al gebroken, die kracht, die vijandschap. Dat heeft Christus allemaal teniet gedaan. Hoor. Ja, nou, ze kunnen je wel benauwen. Ja, dat zegt die psalmist van 119 ook. Ze staan je altijd naar het leven. En David zegt, als ik van vrede spreek, zijn ze aan de oorlog. Dus ze kunnen je wel benauwen, maar uiteindelijk, wat kan de vijand nou voor kwaad doen aan Gods volk? Feitelijk niks. Feitelijk niks, nee. Want ook al die vijanden staan onder Gods controle en onder zijn command. En dan begint het in vers 7 een hele andere wending te krijgen. Ik zal de goede tierenheide de Seer vermelden. Kijk, daar heb je nou de lofzang op de overwinning van Christus. Zo moet je dat verstaan. En dat wordt ons beschreven in die eerste 6 versen, zoals ik het ook heb geciteerd uit Openbaring 19. En daar volgt een lofzang op. Ik zal de goede tierenheide des Heren vermelden, de veelvuldige lof des Heren. En dan gaat hij ook aanwijzen de reden naar alles wat de Heren ons heeft bewezen. En de grote goedheid aan het huis Israëls die hij hun bewezen heeft naar zijn barmhartigheden. En naar de veelheid zijn de goede tierenheden. Nou, dat is in woorden bijna niet uit te drukken. Die veelvoudige lof des Heren. Nou, daar zal de hemel van vervuld zijn tot in alle eeuwigheid. En dan zegt de Heere, want hij zeide, ze zijn immers mijn volk, kinderen die niet liegen zullen uit Abraham. Er zijn de Joden voortgekomen en daar heeft de Heer een verbond mee gemaakt met Abraham en zijn zaad. En daar behoorde ook Christus toe, want hij is uit Juda voortgekomen en hij is het zaad met een hoofdletter. Alzo is hij hun geworden tot een heiland. Hij heeft hen van hun vijanden verlost. Want in dat heiland ligt ook veel meer als wij het over een schaapherder hebben of in het algemeen een herder. Ja, ja, maar de Heere, hij is een krijgsman. Dat is begrepen in dat woord heiland. Hij staat ook voor hun veiligheid in, voor hun eeuwige zaligheid staat hij in. Hij zal hen behoeden, beschutten. Dus in de schuilplaats des Allerhoogsten mag verkeren. En Gods volk heeft daar niet altijd zicht op, want nogmaals, ze kunnen je, zegt de psalmist, ze hebben me al van het begin af benauwd, ter dood toe. Lees Psalm 88 van Heman, die kon alleen maar de dood braken. Dus die vijand gaat altijd tekeer, maar de Heere laat zijn volk niet altijd in die donkerheid en in die duisternis. Nee, uw woord is mijn lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En dan gaat Gods woord je beschijnen en dan gaat Gods volk zich in zijn licht zich verblijden. He, want hier ook, vers 7, ik zal de goede tierenheide de Seer vermelden. Dies vertelt men in ons land al de wonderen uw hand. Je kan voor God geen te groot zonder zijn voor Christus. Nee, hij is gekomen voor het slechtste. En als je de zaligheid nog niet bezit, dan behoor je nog niet tot de slechtste. Nee. Weet je nog die man op dat treinstation, toen ik hem dat zei, hij zei, maar zo slecht ben ik niet. Zie je wel? Ik zeg, dat is nou net je vijandschap. Ja, dat je niet de slechtste wil zijn, want daarvoor is Christus gekomen. Om de doden, nou, slechter ken je het, de doden, tot leven te verwekken. Op zijn spreken en op zijn volk uitverkoren in Abraham. Hij zeide, dat zijn kinderen die niet liegen zullen. Alzo is hij hun geworden tot een heiland. En daar heeft hij alles voor gedaan. In met zijn lijden en sterven. In al hun benauwdheid was hij benauwd. En de engel zijns aangezicht heeft hem behouden. Dat is Christus. De engel zijns aangezicht heeft hem behouden. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hem verlost. En hij nam hen op en hij droeg hen al de dagen van ouds. Dus al de tijden, dat is van die tijd af dat ik hen geroepen heb, mijn volk te zijn. Dat leidt allemaal terug naar het verbond met Abraham. Mijn vriend bevestigt hij van kind tot kind. Maar zij zijn wederspannig geworden. Zij hebben zijn Heilige Geest smarten aangedaan. Dat is wat de Joden nu doen. Denk er goed om hoor. En de meeste van de Joden, van de Israëliërs, om het met een modern woord te zeggen, zijn nog minder als liberaal. En dat zie je in alle godsdiensten wel. Er zijn hele wereldse moslims. Dat is allemaal niet zoals vroeger hoor. Nee, ja, er zijn nog wel kernen. Maar wat de Joden betreft, ze doen de Heilige Geest niks anders dan smarten aan. En daarom is hij hun in een vijand verkeerd. Zie je, hier heb ik weer letterlijk geschreven wat er in onze dagen gebeurt. En hij zelf, die rakettenregen uit Iran, dat is God zelf. Hij zelf heeft tegen hen gestreden. Dat is heel eenvoudig te verstaan. Je moet er geen wiskunde van maken. Hier staat het geschreven wat er ook in onze dagen gebeurt. Maar er komen nochtans, want het verbond met Abraham zijn vriend, dat gedenkt hij. Hier staat het ook, hè? Nochtans dacht hij aan de dagen van ouds, aan Mozes en zijn volk. Maar nu, waar is hij die hen uit de zee opgebracht heeft met de herders? Met de herders zijn er kudde. Aldus noemt hij Mozes en Aaron, die het volk van Israël door de woestijn gevoerd hebben, als herders die hun schapen weiden. Ja, waar is hij die zijn Heilige Geest in het midden van hen stelde? Nou, dat is niet zodanig geschreven als een verwijt naar God toe. Nee, dat is het verwijt naar het afvallige volk der Joden toe, die de arm zijner heerlijkheid heeft doen gaan aan de rechterhand van Mozes, die de wateren voor hun lieden aangezicht kliefde, de Rode Zee, opdat hij zich een eeuwige naam maakte. Het wordt vragenderwijs gesteld. Wat is het allemaal geworden, ook in onze dagen, in de gevestigde kerken? Het is allemaal afval als je op zoek bent naar zendingsorganisaties. Ik geef er echt geen cent voor, zo werkt God niet, nee. En als je nou de geschiedenis weet, het leven bijvoorbeeld van David Livingstone, was een grote zendeling, zelfs wereldwijd erkend ook. Maar die kracht schijnt men niet meer te hebben, die aandrijfkracht des Heilige Geestes. Die aandrijfkracht van Gideon, waar is die gebleven? Van Simson, van al de richters, van de profeten, waar hebben die hun kracht aan ontleend? Aan de Heilige Geest. De Schotse geloofshelden, wat hebben die een getuigenis laten klinken? In onze dagen hoeft dat ineens niet meer. Dacht je dat God dat pikt? Om het zo maar eens te zeggen, echt niet. Nou, nee, dan staat er, hij zelf heeft tegen hen gestreden. Want dat is de reden dat hij hun in een vijand verkeert. Als een vijand heeft hij tegen hen gestreden. En dat betreft de verbondsnaties, denk er goed om hoor. Israël is met God nog niet klaar. Nee, ik denk dat gaat er helemaal aan. Dat gaat er helemaal aan. God heeft geen stuk grond nodig om zijn volk tot bekering te leiden. Zijn uitverkoren volk. Nou. En er spreken velen van het heilige land. Hou even op, er is geen vierkante millimeter op deze aarde dat heilig genoemd wordt. Niet meer hoor, nee. Dat is allemaal in Christus vervuld. De zaligheid is gelegen in het geloof in Christus. Nergens anders om. Er is geen andere grond dan het offer van onze Heer Jezus Christus. Dan zijn komst in het vlees. Dan zijn treden in de wijnpersbak van de toren Gods alleen. Zoals Petrus, Jacobus en Johannes Christus hebben gezien in zijn heerlijkheid. En ze zagen niemand anders dan de Heer Jezus alleen. Niet alleen de Heer Jezus. Dat woord alleen ziet daar ook op. Ik heb de pers alleen getreden. En niemand van de volker was met mij. Nou, en dat is je zaligheid. Die God is onze zaligheid. Omdat hij het geheel alleen heeft gedaan. Er komt geen pauselijke verzaligverklaring bij van dominee. Het is gewoon godslastelijk. Ik denk dat de paus nog zo bibbert als hij dat allemaal hoort. Nou, de paus die bibbert niet, want dat is de antichrist. Maar om het zomaar eens even te stellen. De duivel siddert hoor. De duivel siddert wat er in onze dagen allemaal een godslastering kan plaatsvinden. En dat wordt ook nog eens een keer allemaal getolereerd. Dan is de kerk geen kerk, maar een hol van de duivel geworden. Ik weet waar gewoon daar waar de troon des Satans is. Dat is veranderd in een troon des Satans. Als de antichrist zitting neemt in de tempel gods, dat is de kerk gods. Dan wordt die kerk gods, die gemeente gods, is dan veranderd in de troon des Satans. En die heeft Christus ook overwonnen. Die antichrist. Hij zal hem in 1 uur vernietigen. Ja, nou je zal het zien. En dat is al verzegeld doordat het alleen al in Gods woord staat opgetekend. En zoals het hier ook geschreven is. Wie is deze die van Edom komt met besprenkelende klederen van Bosra, dan moet je niet alleen aan zijn lijden denken, want hij is geslagen in het huis van zijn liefhebbers. Daardoor is hij ook gewond, doorwond, dat het bloed uit zijn poriën perste. Dat ziet zuiver alleen op zijn lijden, maar hier ziet het op zijn overwinning. En dat is toch heerlijk. Hij is naar Bosra afgetrokken, uitgetreden, en hij heeft al die vijanden, inclusief de antichrist, aan zijn voeten neergelegd, onderworpen aan zijn heilige voeten. En er is geen macht of kracht op deze aarde die nog iets te betekenen heeft. Denk erover, daarmee moet je niet denken dat de duivel in eigen kracht kan verslaan. Die heeft Christus verslagen. Hier staat dat opgetekend. Deze is versierd. Die versierd is in zijn gewaad. Hij is uit die grote slag uitgekomen als overwinnaar. Die voortrekt in grote kracht. Die opstandingskracht van Christus. Ik ben het die in gerechtigheid spreekt. Die machtig bent te verlossen. Dus als hier nog schuim zit. Of medeluisteraars, ben je nou voor God als schuim geworden, goddeloos schuim? Nou, dan staat hier geschreven dat Christus machtig is om schuim te verlossen in een nieuwe mens. Want die oude mens, dat is schuim, dat is schuim. We zijn schuim voor God geworden. Die oude vijandige mens onder de wet, daar wordt al Gods volk van verlost in een punt destijds. Ik ben door de wet gestorven. En daarvan krijgt Christus de eer. Want hij is de oorzaak van die overwinning. Hij is ook de bewerker van die overwinning. Als hij die overwinning vermaakt aan zijn ellendig en arme volk. Waarom zijt gij rood geworden aan uw gewaad? Hij is rood geworden aan zijn gewaad. Omdat hij dat overwinningsteken eeuwig draagt. En uw klederen als een die de wijnpers treedt. Wat zijn dat toch een dierbare woorden, wat zijn dat toch een dierbare uitdrukkingen voor het geloven in ieder geval. Als je dat met je verstand aanhoort, dan zeg ik je niks. Maar hier is Jesaja aan het woord en Christus zelf aan het woord. Het is eigenlijk weer die gemeenschapstaal tussen Christus en zijn bruid. En hier, ja, Jesaja was wel een geroepen knecht van God, maar dat moet hij ook te volkeren, dat mag ook niet verborgen blijven. En dat is natuurlijk veel meer in Gods woord geopenbaard, de overwinning van Christus over dood, hel en graf. Want dat is al reden geschied, hoe de duivel zich beweegt, hoe hij zijn heerlegers opwekt en drijft. Het is altijd Christus die de oorlogen der aarde doet ophouden. Ja, en er zijn er geen winnaars hoor. Nee. Ook met die oorlog met Iran, er zijn geen winnaars. Want de overwinning is al lang behaald, staat hier geschreven. En als je nou Christus van zijn eer wil beroven, dat doen alle dominees. Christus van zijn eer beroven, die noemen zichzelf nog de Petra. En er is helemaal geen grond meer voor. Want als je de duivel een zetel geeft en je geeft de antichrist een zetel in je kerk, dan geef je Christus niet de eer hoor, dan onteer je hem. En dan kruisig je hem opnieuw. En daar is sprake van, daar is sprake van. Ik heb het nooit kunnen geloven dat de kerk de sodomie gaat legaliseren. Nou mensen, je bloed zal bevriezen op die dag der wraken van God. Denk er goed om hoor. God laat zich niet bespotten. Nee. En dan stort hij al die goddelozen die in zijn ogen schuim zijn, en ze zijn het ook, die stort hij in één keer in de eeuwige vuurput. Want dat zegt het spreekwoord, wie niet horen wil, die moet maar voelen. Als je dat nou altijd tegen beter weten in volhoudt. Ik. Nee, hij. Gij. Dat zegt de psalmist. Op psalm 119. En dat hebben ze allemaal gezegd. Gij alleen gij zijt. Verwinnaar in de strijd. En gij geeft uw volk de zegen. Dat is toch niet. Als je in die overwinning mag delen. Zonder dat je bent uitgetreden. De Heere zet zijn volk wel in beweging. Dat wel. Ja. Maar ze delen niet in die overwinning die hij behaald heeft door zijn lijden. Daar delen ze niet in. Ze delen er wel in qua zaligheid, maar niet dat ze meegetreden zijn. Nee, hij zegt, ik heb de pers alleen getreden. En ze zagen niemand anders dan de Heer Jezus alleen. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem en hem alleen. Hem alleen. Dus de Heer is ook een jaloers God, hij duldt geen mededingers. Nee, al zijn de mensenbewegingen nog zo krachtig, het geloof ziet daar niks meer in. Nee, en verwacht er ook niks meer van. Van al die, niet alleen die oorlogsvoeringen, maar ook wat er in de kerken zich manifesteert en wat zich laat gelden. Nou, dat is allemaal niks waard. Dat zijn allemaal machten en krachten van de duivel. Daar komt Gods ware volk niet meer van onder de indruk, omdat zij door lijden geheiligd zijn en het kruis van onze Heer Jezus Christus dierbaar achten. En dat is allemaal teniet gedaan in onze dagen. Kruisloos evangelie. Nou, je gaat je echt eeuwig bedriegen hoor. Want er is lijden overig. Gij zijt niet alleen geroepen ten aanzien van de zaligheid, maar ook voor hem te lijden. Ja. Belijden is ook lijden. En dan ga je dat niet alleen zo waarderen, maar dan breek je uit in die jubel. Ik zal de goede tierenheden des Heren vermelden, want de overwinning op zijn vijanden, dat is de goede tierenheid, dat is vrije genade voor Gods volk, voor de verloste te Sion. Denk erover dat dat een kracht met zich meebrengt, een blijdschap met zich meebrengt, een hart vol lof. Om de veelvoudige lof des Heren, naar alles wat de Heren ons heeft bewezen. Hij heeft het niet voor zichzelf gedaan, maar hij heeft het voor ons gedaan. In onze plaats heeft hij het gedaan. En de grote goedheid aan het huis Israëls, die hij hun heeft bewezen naar zijn barmhartigheden en naar de veelheid, zijn de goede tierenheden. Nou, wat wordt hier nou ook verkondigd? Dit is niet alleen een lofprijzing, maar ook een verkondiging. Wie slecht is, keren zich herwaarts. Gij hebt met vele boeleerders gehoereerd, keert nogthans weder. Komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt. Want Christus heeft de overwinning reeds behaald. Hij heeft alles overwonnen. Hij heeft niet iets overwonnen. Hij heeft alles overwonnen. Daar is alles included. De vijanden van zijn kerk, de zonde, de duivel, de hel, het graf, de dood. Hij heeft het graf begraven, de dood gedood. Hij is de hel tot een hel geworden. Ja. En daar ligt de kracht in van het eeuwige leven. Ik ben de opstanding en het leven. Alle die in mij geloven, die zullen leven. En hoe kom je nou aan dat geloof? Dat is een gave Gods. Dat kun je niet bewerken. En die vrije wilsoproeping, dat leidt tot niks hoor. Dat leidt alleen maar tot het graf. Want dat valt zo bitter tegen, dat brengt niks met zich mee. Maar als de Heere zegt, ik leef en gij zult leven, dan is de zaak geschied. Daar komt die opstandingskracht in mee, want hij zegt het als machthebbende. Dat ga je ondervinden hoor, ik tenminste wel, dat ga je ondervinden. En dat heeft hij ook zijn volk bewezen, opdat het eeuwig hem zou vrezen. Vanaf Abraham heeft hij dat zijn volk bewezen. De aartsvaders die hebben het ondervonden. Ook de opstandingskracht van Christus, want aan Abraham is het evangelie verkondigd, zegt Paulus. Dat is toch wel zo'n heerlijke uitspraak, mensen. Die hebben geen ander geloof gehad. Nou, Noach, de aartsvaders, die hebben door hetzelfde geloof geleefd en die hebben hem van verre gezien en omhelst. En zijn kinderen, mijn volk, die niet liegen zullen, alzo is hij hun geworden uit vrije genade. En dat is geen gedragstheologie, hij is eenzijdig hun tot een heiland geworden. En hij heeft alles op zich genomen in al hun benauwdheid. Was ze benauwd, dat ziet op zijn lijden. En de engel zijns aangezicht heeft hem behouden door zijn liefde en door zijn genade. Kijk maar naar Peniel. Daar trad de engel Jacob tegen en een man worstelde met hem. Dat moet je ook op de hele kerk betrekken. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen verlost. En hij nam hen op en droeg hen al de dagen vanouds. Ik zal dragen en redden. Nou, dat geldt voor al Gods kinderen. Ja, en als je daar de toepassing van ondervindt, dan ondervind je daar ook de kracht van. Dan kun je er weer 40 dagen tegen. Maar zij zijn wederspannig geworden. Kijk maar door die gang door de woestijn. Ze hebben altijd in ongeloof en in wrevel zijn ze tegen Mozes en de Aaron opgestaan. En de Heer heeft ze neergeslagen in de woestijn. En ze zijn nooit in het beloofde land gekomen, wat hun beloofd was. Dat kan alleen effectief zijn door het geloof. Dus je moet nou niet denken wat ze er in onze dagen, dan maken ze een hele afgoderij van, ja, de Joden zijn het uitverkoren volk van God. Ja, hij kan ze op de dood inslaan, hij kan ze op de hel inschoppen. Laat ik het zomaar eens zeggen. Want die afgoderij, dat dan heel het volk der Joden tot bekering,
En al die eeuwen dat God die Joden hebt verworpen. Daar wordt nog geen woord over gerept. Weet je waarom? Om er ook bij te willen horen. Dat is allemaal vals, mensen. Dat is allemaal zo vals als de duivel. En als hij de uitverkoren Joden gaat toebrengen, dan gaat hij gedenken aan zijn verbond. Aan de dagen van ouds, aan Mozes en zijn volk. En nou is hij hun een straf van de hand. Ongelooflijk. Ja, nee. De psalmist zegt dat. Voor uw oordelen heb ik gevreesd. Heb ik gebeefd, heb ik gesidderd. Daniel viel plat op de grond, heb ik gezegd. Alleen al bij de verkondiging, bij die voorspelling dat die oordelen en zouden komen. Die zijn zo vreselijk. Die de arm zijner heerlijkheid heeft doen gaan aan de rechterhand van Mozes, die de wateren voor hun lieder aangezicht kliefde. Grote wonderen gedaan. Wat heeft de Heer in Nederland niet voor grote wonderen gedaan in de 80-jarige oorlog? Dat was nog een geloofstrijd. Ja, om de nije leer te behouden. Daar gingen ze de brandstapel voor op. En wat heeft de men er nu voor over? Sodom naar binnen gehaald, Rome naar binnen gehaald. Komt niet meer goed. Nee, dat is afval. Dat is afval. En de antichrist is reeds gekomen, want die komt, Paulus zegt, als de afval komt, ja, de mens der zonde. Nou, rabbi, dat is allemaal gekomen. In de dagen van de apostelen was die geest er al wel. En die antichrist is er gekomen, zoals Paulus het heeft voorzegd en zoals Johannes de apostel van liefde heeft voorzegd. Die beleiden niet, Rome beleidt niet dat Christus in het vlees gekomen is. Dat is allemaal leugen en bedrog. Die Steef de Bruin die verstaat nog geen 1 promiel van Gods woord. Want dat is godslastering als hij dat beweert. Rome beleidt niet dat Christus in het vlees gekomen is. Want ze beleiden, dat is ook allemaal vals. Rome beleidt eigenlijk niks. Dat is allemaal een ideologie. Het is allemaal een ideologie, want ze leren dat Maria, de val in Adam, dat gold niet voor Maria. Dan is Christus niet in het vlees gekomen. Als hij die conclusie niet kan maken, dan ben je nog dommer als de ezel van Bileam. Dan heb je geen geestelijke kennis. Die hen leidde door de afgronden, die wonderen had hij al allemaal verricht. Hij heeft hen de overwinning doen behalen. Toen Mozes zijn handen omhoog hief, ondersteund door Aaron en Hur. Als een paard in de woestijn, zij struikelde niet. Gelijk een beest dat afgaat in de valleien, heeft hun de geest des Heeren rust gegeven. Alzo heb gij uw volk geleid, opdat gij u een heerlijke naam zoudt maken. Want als de Heer aan zijn verbond gaat gedenken, en er komen ook geen mensen te pas, maar na moeten die Joden wel de maal der zonde volzondigen. En dat geldt ook voor Nederland, dat geldt ook voor die Rijvenkerken. Er zal geen wederkeer komen. De Heer gaat al die Sodomkerken afbreken, afbranden tot de grond toe. En van de tempel is ook niets overgebleven, want die klaagmuur, weet je wat dat is? Dat is een Romeins fort geweest. Dat heeft niks meer met de tempel te maken, laat je eigenlijk niks wijs maken. Titus heeft Jeruzalem plat gebrand, miljoenen mensen zijn er omgekomen, stad en tempel verwoest tot de fundamenten toe. Die sprookjes die in onze dagen rondgaan. Ja. Zie van de hemel af en aanschouw van uw heilige en uw heerlijke woning, waar zijn uw ijver en uw mogendheden, het grommel uws ingewands en uw barmhartigheden. Denk erom dat Gods volk hem pleit hoor, want dit is een pleitreden. Het grommel uws ingewands, als hij daar een kennis mag hebben, als de Heere zich in zijn grote goede tierenheid openbaart aan je verloren ziel. En als dat dan, zij houden zich tegen mij in, zij houden zich tegen mij in, tegen mij gesloten, dat is, zij laten zich tegen mij niet blijken in de tijden daarvoor. De Heere, als die zijn aangezicht verbergt, dan worden ze verschrikt, dan gaan ze wel pleiten aan de troon van Gods genade. Heere, er is toch een gedenkboek voor uw aangezicht. Gij zijt toch onze vader, want Abraham weet van ons niet. We kunnen geen beroep doen op Abraham. Israël kent ons niet, Jacob. Gij, o Heere, zijt onze vader, onze verlosser. Van ouds af is uw naam. Dat is wel eens de klacht van Gods volk. Waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? Dat lijkt alsof de Heere, maar dat is meestal een opvoedkundige reden. Doet gij ons van uw wegen dwalen? Waarom verstopt gij ons hart? Dat zijn beproevingswegen. Daar wil de Heere zijn volk in het nochtans des geloofs oefenen. En dat is achteraf, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik goddelijk recht zal leren.
Want ook na ontvangen genade, dan leer je eigen kennen van God als een rechteloze. De Heer heeft wel zijn heil aan je vermaakt. En dat nochtans des geloofs valt daar nooit van af. Uw bevelen heb ik niet vergeten, zegt de psalmist van 119. Ook in die grote beproevingswegen niet. Kijk maar naar Job, op de ashoop van zijn bestaan. Hij valt toch geregeld aan Gods kant. Daar zorgt de Heer voor. We hebben het pas gehad over de volharding der heiligen. Daar staat Christus met zijn bloed voor in. Ja, zo, er is van zingen gemeente. En wel van Psalm 46 en daarvan de verse 4 en 5. De Heere God der legerscharen is met ons, hoed ons in gevaren. De Heere God van Jacobzaad is ons een burgen toegelaat. En vers 5. God stilt alom het orenlogen, zijn arm verbreekt de taaie bogen. Doet spies en speer aan stukken slaan en wagens door het vuur vergaan. 4 en 5 van Psalm 46.
Oh,
zulke voorbidders nog in het midden des volks zich begeven, dan is er nog verwachting zoals Jesaja hier een pleitrede houdt. En waarom bidt hij zo? Je kan het vergelijken met de voorbidding van Mozes. Waarom bidt Mozes dat de Heer het volk niet zou verdelgen? Omdat dan de vijanden, de heidense volkeren, zijn naam zouden gaan lasteren. Is dat nou God? Is dat nou jullie God die jullie uit de diensthuis der Egypte hebt verlost? En nou doet hij jullie allemaal omkomen in de woestijn? Dat kan Mozes niet verdragen vanwege de ere Gods. Jesaja, hier vind je precies hetzelfde. Waarom houdt hij deze pleitrede? Gij zijt toch onze vader? Want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. Gij, o Heere, zijt onze vader, onze verlosser. Kijk, dat betrekt, Jesaja wist het wel persoonlijk, maar hij betrekt het op heel het volk. Heere, waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? Want dan gaan de heidenen uw naam lasteren. Omdat ze zien dat het uitverkoren volk der Joden er krachteloos bij ligt, weliswaar door eigen schuld. O ja, en de Heere die neemt daardoor zijn oordelen niet weg. Tenzij hij daardoor ook verheerlijkt is geworden. En als hij dan aan zijn verbond gaat gedenken, nou dan is er ook in heel het volk der Joden geen ene vezel meer die zegt, ik heb dat ooit geloofd. Nee, want de Heer komt altijd waar niks is. Hij zal Juda's steden herbouwen uit het stof. Nou, dan moeten al die brokstukken ook nog tot puin vermalen worden, denk er goed om. Ja. Maar toch deze voorbeden die je in onze dagen niet meer hoort. Keer wederom uw knechten wil, de stammen uw erfdeels. Nou, wat dat betreft konden de Joden van het voorrecht gebruik maken, maar ze doen het niet. Nee. Nee, want ze verwerpen nog steeds de Christus. Hè? En dat gaat allemaal onder leiding van die valse Joden. Denk er goed om. Maar als de Heere met zijn hand al die valse Joden ook van tafel schuift en hen zal vertreden in zijn toorn, denk erom, dat staat hun op te wachten. Ja. En zijn sterke arm aanwendt om de bekering van zijn uitverkoren volk te bewerken. Want hij is daar de bewerker van. Laat ik zeggen, je hoeft daar geen evangelisatie te bedrijven in die zin om de bekering der Joden te versnellen. Dat zijn allemaal ijdel gedachten. Dat er heeft Christus zijn bloed voor gekost, die brengt hij onwederstandelijk toe. In de tijd waarin hij het verkiest. Uw heilig volk heeft het maar een weinig tijds bezeten. Ja, verstaat dit al dus dat zij het maar een korte tijd in rust en in vrede bezeten hebben? En ja, dat kan je natuurlijk in Gods woord wel waarnemen, omdat ze meestal staan onder de aanvallen van de vijanden. En als je dan behoort tot degene van de valse rustzoekers en de valse vredemakers, daar kan Gods volk ook al een ogenblik door bevangen zijn, maar moet goed verstaan, daarom worden ze ook zo gehaat, Gods ware volk onder het kruis, omdat zij altijd een heilige oorlog voeren. En vroeger zei Gods oude volk beter een heilige oorlog dan een valse vrede. Ja, het is niet een aangenaam leven voor het vlees, nee, dat zal ik niet zeggen, maar als de Heer er maar in verheerlijkt wordt, Whitfield zegt, als zijn naam maar verhoogd wordt, dan mag mijn naam wel vergaan. Nou, dat is helemaal weg in onze dagen. Het is allemaal menscentrisch. En dat is niet meer de gemeente van Christus, nee. Want de gemeente van Christus, die hebben een welbehagen om de goede tierenheden des Heren te vermelden. Niet ten koste van zijn recht, maar juist op de overwinning van Christus die hij behaald heeft en zijn volk aan zijn volk vermaakt. En dat gebeurt als de gerechtigheid van Christus je wordt toegerekend uit vrije genade in het kader van de rechtvaardiging van de goddelozen. Ja, dat is wel een heerlijke leer die ook door de reformaties herontdekt geworden. Niet uitgevonden, maar herontdekt is geworden. Want daarin ligt de kracht. Dat God de goddeloze rechtvaardigt. Dat hij ook dat hij aan zijn verbond gaat gedenken. En dan op grond van de voorbidding van Christus. Op grond van de borgstelling van Christus. Want daartoe heeft hij zijn lieve zoon gezonden. Het verbond met Abraham, zijn vriend, zal hij tot in 1000 geslachten gedenken. Dat ligt iets aan ten grondslag. Het bloed van Jezus Christus, de offerande van Christus. Als profeet, priester en koning is hij in de bressen gaan treden, waar niemand in de bressen trad.
Want hoofdstuk 64 is een onmiddellijk gevolg van hoofdstuk 63. Dat is natuurlijk later in hoofdstukken verdeeld, maar dat moet je achter elkaar lezen. Wij zijn geworden als over welke gij van ouds niet hebt geheerst en die naar uw naam niet genoemd zijn. En dan volgt die indringende bede, och dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwam dat de bergen van uw aangezicht vervloten. Want als wij de gemeenschap Gods moeten missen, dan zijn we krachteloos. Gods volk die komt er wel achter hoor, dat ze in zichzelf zo krachteloos zijn en zo machteloos en zo klein en veracht. Grote gedachten over jezelf, dat is nooit van God. Nee. Grote gedachten van God, dat is van God. En de voorbeelding van Jesaja, die had zulke grote gedachten van God. En hij wist ook dat de Heere aan zijn verbond zou gedenken, maar hij ontkomt niet aan die benauwdheid vanwege de verberging van het aangezicht des Heeren. David zegt niet voor niks. Als de Heere zijn aangezicht maar verbergt, dan word ik verschrikt. Daar kom je nooit bovenuit hoor. Nee. Nee, en dan gaan ze de oude wonderen van God, die gaan ze weer ophalen. Toen gij vreselijke dingen deed die wij niet verwachten. Gij kwam neder van uw aangezicht, vervloten de bergen. Dan gaan ze dat de Heere voorhouden, dat hij zulke wonderen hebt verheerlijkt in vroege tijden. Daar proberen ze niet de Heere mee te bewegen, maar wel het geloof overtuigt God. Denk er goed om hoor. Het verbond aan Abraham zijn vriend gedenkt hij van kind, tot in 1000 geslachten. En dan wordt het verbond een pleitrede. Er is toch een gedenkbok voor uw aangezicht. Gij ontmoet de vrolijke en die gerechtigheid doet. Heren, als die lofgezangen al eindigen en degene die uw naam gedenken op uw wegen, zie gij waard verbollen omdat wij gezondigd hebben. Al liggen altijd de zonden aan ten grondslag. In dezelfde is de eeuwigheid opdat wij behouden werden. Doch wij allen zijn als een onreine en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Dan vallen ze voor God in de schuld, wij vallen af als een blad en onze misdaden voeren ons heen en weg als de wind. En er is niemand, kijk daar heb je het weer hè. Dan krijgt die mens tot de mens tot het diepst vernederd. Dan wordt pas God op het hoogst verheerlijk. En er is niemand die hem naam aanroept, die zich opwekt, dat hij u aangrijpen, want gij verbergt uw aangezicht, dan legt de mens in zijn machteloosheid. Verberg gij uw aangezicht voor ons en gij doet ons smelten door middel van onze ongerechtigheden. Maar daarmee houdt die voorbidding niet op. Ze houden bij de Heere aan, dat is nou helemaal gelegen in de volharding der heiligen, in de volharding van Christus. Want de Heere ontneemt hun de Heilige Geest niet, die nog verstand hebben van kermen. Nou, dat is nog een wonder hoor. Ja, er is wel eens gezegd, dat zijn de kurken waarop de wereld drijft, dat geloof ik niet. Want God draagt de wereld door zijn kracht, niet door die kurken. Goed verstaan, de Heer heeft nergens geen verwachting van. Hij heeft ook geen verwachting van zijn volk. Nee, want er is alleen van hem verwachting. Van hem is de zaligheid, eenzijdig. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En als hij dan die pleitreden hoort, zoals we ook in de klaagliederen vernemen. Heere, wees niet zozeer verbolgen en gedenk niet eeuwiglijk de ongerechtigheid. Aanschouw toch, wij zijn alle uw volk, omdat zijn naam ermee gemoeid is. Waarom moet zijn naam altijd zo gelasterd worden? Dat ontsteekt ook Gods volk in heilige toren. En dan gaan ze ook uittrekken. Hoor. Dan trekken ze weer ten strijde tegen al die roepende zonden van kerk, land en volk. Uw heilige steden zijn een woestijn. Sion is een woestijn geworden. Jeruzalem een verwoesting. Maar dat belet hun niet om ten strijde te trekken. Denk er goed om. Kijk maar, Jonathan die legde het er ook bij neer. Een vakantieschip naar Tarsis. Maar de Heere gooide hem overboord, liet hem overboord gooien. Om hem weer te wapenen, om niet er tegenaan te gaan, maar om te strijden in de kracht des Allerhoogste. En hij behaalde in Nineveh de overwinning. Op grond van wat hier geschreven staat. Want Christus is ook in Nineveh geweest. Hij is in Edom geweest. Dat betekent in al die heidenvolken, hij had, voordat Jona naar Nineveh uittrok, had Christus daar de overwinning al bereid. En daarom staat het, hij deed het niet. Want hij had in zijn eeuwige raad besloten om de Ninevieten te bekeren. Nou, daarom zeg ik vaak, ook vanmiddag heb ik gezegd, catechisatiekinderen, laat het toch geen afgodische gewoonte worden om naar Gods huis te gaan,
en om naar de catechisatie te gaan, want dan krijg je zo'n onnoemelijk stenen hart van. Wat dat betreft heb ik vroeger, ik was ook gewetenloos in die zin, maar altijd toch de gedachte, niet alleen de gedachte, maar de inleven, als ik ooit in Gods handen val, dan is het voor eeuwig met me afgelopen. En dat sprekende geweten, ja, dat heb ik wel altijd gehad, dat moet ik wel zeggen. Ook om de zonde, ja, die probeert daar overheen te leven. Maar in onze dagen is het wel angstjagend gewetenloos geworden. Onbewogen, met het lot van je naaste, met het lot van je kinderen, onbewogen. Want dat kwam ook openbaar. Dat kwam echt openbaar, ja. En dan kom je er ook wel achter dat je de kinderen niet in je eigen hand kan houden. Daar is Jacob ook achter gekomen, hij moest ze allemaal kwijt. Alle dingen zijn tegen mij. Dat wordt Gods volk niet bespaard, nee. Opdat je het alleen van hem zou verwachten. En de kinderen kunnen van je afvallen, kunnen de wereld intrekken. Kijk maar naar die gelijkenis van die verloren zoon. Ja? En dat geschiedt ook nou in onze dagen bij hopen. Maar als God zijn nochtans gaat verheerlijken, nochtans dacht hij aan de dagen van oud. Er komen er nog een hoop verloren zondaren, er komen nog een hoop verloren zonen en dochteren. Die roept hij tevoorschijn. Kom tevoorschijn. Dat zal dan klinken. En dan komen ze. Ja, ze komen aan door goddelijk licht geleid om te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Dus we hoeven niet bij de pakken neer te gaan zitten. Nee. Maar niet dat ze willen in onze dagen positief zijn zonder grond. Nou, daar moet ik niks van hebben. Dan moet je de klaagliederen nog maar eens 100 keer lezen. En of je daar iets van kent. Want denk erover, dat als Jeremia uitroept, ik zal niet meer in zijn naam spreken, daar hebben hun geen kennis aan. Want weet je wat Asaf zegt? Hun kracht is altijd fris. Maar dat is het niet, dat is het echt niet, nee. We lazen in Psalm 119, dat de psalmist altijd verlegen zat. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond. Want zonder die invloeding des geestes is je mond gesloten. En dat is niet tot eer van God. En daarom hing die psalmist gedurig aan zere lippen om zijn lof te vertellen. Dat is het doel van de waarachtige bekering. Dus als je bekeerd bent, ben je er nog niet. Nee, want je moet nog beantwoorden aan Gods eer. En dat kan alleen in en door Christus, door zijn lieve geest. Zoals Adam en Eva dat mochten beoefenen in het paradijs, om zijn lof te vertellen. Dat werd daar gedaan. Niks anders hoor. En daar gaat de kerk weer aan beantwoorden als het beeld Gods in ons wordt hersteld. Want hij is het uitgedrukte beeld van de goddelijke zelfstandigheid. En daarin gaat hij zijn naam verheerlijken. En dat is ook een eenzijdig werk Gods. Ja, want dan wordt Gods lof bezongen, de veelvoudige lof des Heren. Want het is ook nog een veelvoudige lof naar alles wat de Heer ons heeft bewezen. Niet wat wij hem bewezen. Want dat is allemaal moeite en verdriet, wat wij God bewijzen, ja. Maar naar alles wat de Heere ons heeft bewezen. Nou, daarom volgt ook het stuk der dankbaarheid. Dat is maar niet een aanhangsel. Nee, nee. Ellende, verlossing en dankbaarheid, dat is onafscheidelijk met elkaar verbonden. Maar de verlossing is niet de ellende. En de ellende is niet de verlossing. En de dankbaarheid die daarop volgt, die is wel geklonken aan de verlossing. Want dat is een vrucht van die biddende en dankende Heer Jezus Christus. Om daardoor bezwanger te zijn, door zijn geest aangedreven te zijn. Dan verlang je toch naar die volmaaktheid. Verlang je daar niet naar die volmaaktheid? Of wil je hier ijdele leven nog voortzetten? Nou, Paulus zegt, het is nuttiger voor u dat ik nog blijf. Maar als het mij betreft, verlang ik om ontbonden te zijn en met Christus te wezen. Hoe onze oudvaders daarvan gesproken hebben, daar moet je ook kennis van nemen. Want die hebben niet om zichzelf gedacht. Nee, en die zag uit naar de uitbreiding van ons koninkrijk, naar de bekering der Joden. Ja, daar kun je naar uitzien, maar als je nou die slaande hand Gods logent, dan zie je heel niet uit naar de bekering der Joden, want dan veracht je in welke weg de Heer dat gaat doen. Want dat zal door die weg der benauwdheid gaan, hoor. Dat kan ik je wel verzekeren. Opdat ze zich op de borst zouden slaan vanwege hun verwerping van de zoon. Dat ze hem aan het kruis hebben geslagen. En dan zullen ze weten wie ze doorstoken hebben. En daar hoor je de zulke nooit over. Die hijsen de Joodse vlag, dat is ook een satansteken. Dat heeft niks met de ster van David te maken. Laat je eigenlijk toch niet bedotten. De geschiedenis is ook voor een groot gedeelte vervalst. Er zijn wat dat betreft betrouwbare geschiedenisboeken, maar Gods woord is betrouwbaar. We moeten terug naar Gods woord. En alleen, ze zagen niemand dan de Heer Jezus alleen. Daar moeten we naar terug. En dan ga je ook zien, die weg, die overwinningsweg die hij al reeds behaald hebt. En dat komt geen mensen te pas, want de Heer laat zich alleen maar verheerlijken door aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. Amen. O Heer, daar zal ook de eeuwige heerlijkheid mee vervuld zijn. En dan zullen we bij u mogen zijn, eeuwig in de hemelen. Wat is dat toch een heerlijk leven, omdat dat aan deze zijde al enigszins gekend, geproefd en gesmaakt wordt. Want gij zijt het eeuwige leven. Heere, breidt uw koninkrijk nog uit onder de Iraniërs en onder de Joden. Breng ze in de schuld voor u en wij met hen. Om Jezus willen. Amen. Gemeente, nog zingen van die 46e psalm en daarvan het laatste zangvers. De Heere, de God der scharen, is met ons, hoedt ons in gevaren. De Heere, God van Jacob zaad, is ons een burgen toegelaat. Vers 6 van Psalm 46. Biddende harten de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.